Na Romeinen komen wij terecht in 1 Korinthe 2. En ik doe het echt niet met opzet. Maar we zijn weer bij zo'n schriftgedeelte dat met nadruk spreekt over het tegenwoordige werk Gods. Specifiek gemeentelijke waarheid. Openbaring van verborgenheid. Roeping van een gemeente van eerstelingen. Enzovoort. En in dat verband lezen wij in 1 Korinthe 2 vanaf vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dat is al geregeld. Eer de wereld, deze tegenwoordige, eer deze tegenwoordige wereld was. Wijsheid Gods, die bedekt was, die God tevoren verordineerd heeft. En u weet, als u dat leest, tevoren verordineerd, gaat het altijd over aanstelling tot zonen. Hier feitelijk ook, maar hier staat die term niet, hier staat tot heerlijkheid van ons. Maar de aanstelling tot zonen hangt samen, of is hetzelfde als, hangt samen met de openbaring van onze heerlijkheid. Precies zoals uiteengezet in Romeinen 8. Wijsheid Gods verordineert tevoren tot heerlijkheid van ons. Waarna ik overigens niet kan nalaten daarna vers 9 te lezen, namelijk gelijk geschreven is, want een en ander wordt ontleend aan wat in Jesaja al bedekt was vastgelegd. Gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, het is compleet onvoorstelbaar. Maar dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. En dan staat er niet door zijn woord, hoewel wij dat zouden denken. Maar dan staat God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want het is het werk van Christus in ons, dat is de geest immers, de onzienlijke Christus, die ons inderdaad in heel de waarheid leidt. Kortom, het is de Zoon die in deze laatste dagen tot ons spreekt. Het gaat niet buiten de Bijbel om, maar hij is degene die ons juist in die waarheid, in dat woord Gods, leidt. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daarna staat er vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als u dus vraagt, waartoe hebben wij die geest ontvangen? U weet wel, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat wij zouden weten de hoop van zijn roeping, de heerlijkheid van zijn erfenis, dus Efeze weer, enzovoorts. En hier staat, we hebben die geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die God ons geschonken heeft. En dat zijn de dingen waarvan de apostel Paulus zegt, zijn de dingen die wij spreken. Het zijn geestelijke dingen, het zijn onzienlijke dingen, maar God heeft ze ons bekendgemaakt door zijn geest en in het bijzonder ook zwart op wit in zijn woord. Wij zouden dat aanvaarden, geloven en daaruit leven, opdat we vervolgens zouden roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Daar gaat het om. Dat is wat hier gezegd wordt. Daarna sla ik er inderdaad een paar over en kom ik terecht in 2 Korinthe 3, want die mag ik zeker niet missen. 2 Korinthe 3, waar de apostel spreekt over onze situatie, niet onder het oude verbond der letteren, want de letter dood, weet u wel, maar onder het nieuwe verbond des geestes, want de geest maakt levend. Wij zouden de Heer dienen onder dat nieuwe verbond. En wanneer wij dat doen, dan stellen wij ons dus open voor de heerlijkheid en het licht van dat nieuwe verbond, zoals het hier uitgebreid beschreven wordt. Het woord heerlijkheid komt hier ook vele malen voor, ter aanduiding van dat nieuwe verbond als zodanig. Maar de gedachte is dat die heerlijkheid, of met een synoniem, dat licht van Gods wegen, als het ware op ons afstraalt en door ons ook weer teruggekaatst, dan wel weer spiegeld zou worden. En wanneer wij dus als spiegel voor deze heerlijkheid functioneren, dat wil zeggen we ontvangen het van Gods wegen en het komt tot uitdrukking in ons leven, dan worden wij daardoor veranderd. Ik heb het vaker gezegd in de midden, zelfs in dit gebouw, als ik me goed herinner. Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon enzovoorts. We zouden in beelden zijn, zoonsgelijkvormig worden. Maar hier staat hoe het gebeurt. Niet door het alleen te ontvangen. Ook niet door net te leven alsof we kinderen God zijn. Dat wil zeggen, niet ontvangen, ook niet alleen geven. Maar het is ontvangen en praktiseren. Ik zeg met opzet niet ontvangen en doorgeven of openbaren of prediken. Dat kan allemaal wel, maar het gaat om gewoon leven uit dat wat God ons geschonken heeft. Het woord zou in onze harten geplaatst worden en het zou ons denken en daarmee onze levenswijze veranderen. Dat is ontvangen en weerspiegelen. Want zo gaat dat. Als het licht is, dan kun je dat weerspiegelen. En het idee is dat daardoor de spiegel veranderd wordt. Wij dus. Nou ja, begrijpt u niet van een glazen spiegel, maar als u bedenkt dat de beste spiegels van oudsher zilveren spiegels waren, moet ik u toch zeggen dat de spiegel wel veranderd wordt onder dat licht. Het is niet een goed voorbeeld, want het ding wordt zwart. Maar vooruit. Het is niet een echt goed voorbeeld, maar het illustreert wel dat licht inderdaad chemische reactie uitwerkt. Toch? En daar gaat het om. Maar hier staat gewoon in vers 18. Dat wanneer wij door de geest wandelen, dat we dan in de vrijheid staan. Dat is vers 17. En dan staat er in vers 18. En wij allen, wanneer dat het geval is. En wij dienaren zijn van het nieuwe verbond uit eerdere deel van dit hoofdstuk. Wij allen met ongedekte aangezichten. We zouden er geen bedekking over leggen, zoals Israël geacht wordt gedaan te hebben, en zoals hiervoor beschreven is. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat staat er echt. Zie andere vertalingen. Staat de vertaling laat ons hier helaas in de steek. Niet in een spiegel aanschouwende, nee, weerspiegelende, dat is het woord. De heerlijkheid des Heren weerspiegelende, wij worden dan naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En het gebeurt door de geest des Heren. Als van des Heren geest. Dat is wat de geest des Heren, of beter nog, dat is wat de Heren die de geest is, vers 17, in ons doet. En wanneer wij ongedekt, als het ware, zonder afweer, dat woord ontvangen, dan zullen wij ook zonder afweer en zonder hindering dat woord laten uitwerken in ons hart, in ons denken, in ons leven. En terwijl dat gebeurt, worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waarmee dus hier in elk geval uitdrukkelijk gezegd is dat wij nu heerlijkheid ontvangen. Niet pas straks, nu. Gebeurt nu. Het is nu een inwendige aangelegenheid. Nog dan wel een onzienlijke. Maar zal in de toekomst alsnog gedemonstreerd worden. Is de gedachte. Wij vinden iets dergelijks dan ook een paar versen verder. In hoofdstuk 4. In de eerste plaats in vers 6. Ik heb het vers, meen ik, uit het hoofd al geciteerd. Daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Verlichting, namelijk kennis, en wel kennis van die heerlijkheid. En heerlijkheid is synoniem met licht. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Want die heerlijkheid Gods komt in de eerste plaats tot uitdrukking in de persoon van Jezus Christus. Er staat heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ik waag het erop en ik zeg, maar Jezus Christus is het aangezicht Gods. Hij is namelijk de uitdrukking van Gods wezen, Hebreeën 1, vers 3, en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Zie, dat is waar het over gaat, het wordt zo weer bevestigd. Dus verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Want bij heerlijkheid Gods kunnen we ons überhaupt niks voorstellen, bij God trouwens ook niet. Maar God neemt gestalte aan in de persoon van Jezus Christus, daar gaat het om. En hem te kennen betekent kennen van de heerlijkheid Gods. Die dus inderdaad in de persoon van Jezus Christus tot uitdrukking komt. En dus zouden wij ontvangen die geest de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis of in kennis van hem. Uit Efeze 1, inmiddels al een paar keer geciteerd. Daarna staat er, maar wij hebben deze schat, want het wordt als een schat beschouwd. Ja, het is een erfenis, deze heerlijkheid. Wij hebben deze schat, niet wij zullen deze schat of deze erfenis krijgen. Wij krijgen hem nu. En wij worden nu naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij worden nu vernieuwd. Of veranderd, hervormd staat er geloof ik. Door de vernieuwing van ons denken enzovoorts. En dus staat er, wij hebben deze schat in aarden vaten. Aardige uitdrukking voor het menselijk lichaam. Is een vat, hol, zou gevuld worden met olie, water, wijn. Wat er maar wezen mag in dit geval. Een schat enzovoorts. En in de toekomst zal dat aardenvat verbroken worden. Ik vind het altijd leuk. Ik zeg het er ook altijd bij. Ik kan het nooit nalaten. Dat is precies wat je van de menselijke geschiedenis terugvindt. Scherven. En maar zoeken. Met een kwastje en een tandenborstel. Zandkorreltjes wegborstelen in de hoop dat je een scherf vindt, zeg. Zal ook wel een passie zijn, neem ik aan. He? Anderen noemen zoiets een afwijking, maar dat zeggen ze van ons ook, dus dat maakt niks uit. Ik heb er vrede mee. He? Maar dat is wat van de mens overblijft. Scherven. Nou goed, wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat, en daar gaat het om, opdat de uitnemendheid der kracht, en dus de heerlijkheid, zij van God, en niet uit ons. Wat er ook van ons terechtkomt, ook als kinderen Gods, het is altijd dankzij de uitnemendheid zijner kracht. En strekt dus altijd tot zijn heerlijkheid, is het idee. En daarna wordt inderdaad gesproken over verdrukking, et cetera, op dezelfde wijze als in Romeinen 5. Maar daar kom ik nou niet op terug. Ik lees daarna alleen nog vers 16, vanaf vers 16... En vers 16 sluit eigenlijk aan bij vers 1 van hoofdstuk 4. Daar staat, daarom, terwijl wij deze bediening hebben, een dienst onder het nieuwe verbond namelijk, naar de barmhartigheid, niet wet, maar genade, die ons geschied is, zo vertragen wij niet. En dan vers 16, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens, het aardevat, verdorven wordt, komen langzaamaan barsten en scheuren en rimpels in. Zo, breuken ook trouwens, maar. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dagelijks dus, dat gaat gewoon door, van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt of bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dus rekenen wij dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat gebeurt nu? Onze lichte verdrukking vanwege de lijdzaamheid en lijden enzovoort werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht, in de zin van waarde, der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En in de zin dus van blijvend. Dat kan niet missen. En dat is wat de apostel Paulus schrijft over zichzelf en ik meen ook over Timotheus. Maar de gedachte is dat het als voorbeeld strekt, of tot voorbeeld strekt voor een ieder van ons. Wij allen zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn des Nieuwe Testaments, hoofdstuk 3 vers 6. En wanneer we die dienst ook praktiseren, zullen wij daarvoor heerlijkheid ontvangen. Daarna kom ik terecht inderdaad nog een keer in Efeze voor de goede orde. Maar daar wijs ik nu in het voorbijgaan alleen maar op. Ik heb al een paar keer geciteerd. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, uit hoofdstuk 1. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, en dus de Gever en oorsprong der heerlijkheid. Opdat de Vader der heerlijkheid u geven. Nou, als de Vader der heerlijkheid wat geeft hij dan? Heerlijkheid. Waarom staat dat er dan niet? Nou, dat eerste was de makkelijke vraag, dat is de moeilijkere. Waarom staat het er dan niet? Het antwoord daarop is, er staat er wel. Alleen met andere woorden. Er staat omdat de Vader der heerlijkheid, degene die dus heerlijkheid geeft per definitie, opdat de Vader der heerlijkheid u geven, de geest. En dan even terugkoppelen naar vers 14, die het onderpand is van onze erfenis. Tot prijs zijner heerlijkheid. Dan ben je er dus ook weer. Wij kunnen nog verder doorlezen. U geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, in kennis van hem namelijk, namelijk verlichte ogen uw harten, vertaald met verstand, maar het gaat echt over het hart. Zoals de Bijbel ook spreekt over onverstandig hart. En zoals de schrift spreekt over, heeft met zijn licht in onze harten geschenen. Dat hart is dat, hè? Verlicht de ogen uw harten op dat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Gaat om wat hij, Christus, verwacht. Zijn toekomst. En die toekomst van Christus is dat zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. En als we die kennen, dan begrijpen wij ook dat het daarbij ook gaat om onze heerlijkheid. En om die volgorde gaat het de apostel dus, hè. Gaat niet om bestudering van gemeentelijke waarheid, ecclesiologie, maar gaat om christelijke waarheid, christologie. Kennis van Christus, kennis van hem, want daaruit vloeit ecclesiologie, de waarheid van de gemeente, voort. We hebben deel aan hem. En al wat over Christus gezegd kan worden, de Christus, de opgewekte, kan gezegd worden, en wordt ook gezegd in de Bijbel, over de gemeente. Dat is het idee. En dus, opdat gij mocht weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, in ons, in de heilige namelijk, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit God en niet uit ons, lazen we zojuist uit 2 Korinthe 4. En hier vind je precies dezelfde waarheid. Daarna kom ik terecht in 3 vers 13. Andere versen heb ik al eerder gelezen. 3 vers 13. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Het gaat bijna alleen om de combinatie vertraag niet. Dat leidt tot uw eigen heerlijkheid. Met dezelfde woorden als uit 2 Korinthe 4. En daarna vinden we de herhaling nog van dat gebed uit hoofdstuk 1. Hier aan het eind van hoofdstuk 3, waarin vers 16 staat. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in het hart, uw gemoed. En hier staat nu. In de inwendige mens. Na de rijkdom zijner heerlijkheid zouden wij met kracht versterkt worden door zijn geest. Inwendig. Maar de gedachte is dat juist die kracht en die geest, wat eigenlijk fundamenteel hetzelfde is, dat juist die kracht, die geest, het onderpand is en de garantie van onze toekomstige erfenis en dus heerlijkheid. Daarom staat het er zo. Na de rijkdom zijner heerlijkheid zouden wij heerlijkheid ontvangen. Maar er staat, na de rijkdom zijner heerlijkheid ontvangen wij die kracht en die geest. In een aarden vat, verborgen en wel in de inwendige mens. Maar de uitwerking van die kracht en die geest in ons is dat wij inderdaad in die heerlijkheid zouden delen. En daarom kan het op deze wijze hier geformuleerd worden. Daarna sla ik er weer een paar over en kom terecht in Colossense. Waar we woorden van dezelfde strekking vinden. Woorden die we op andere plaatsen inmiddels ook uitgebreid gelezen hebben. Dat is altijd aardig. We weten niet meer waar we wat gelezen hebben. Maar het gaat erom dat we het herkennen. Zeggen, hé, dat kwamen we eerder tegen. Het is dezelfde waarheid, dezelfde woorden enzovoort. Dezelfde gedachten. Overal te vinden. Nu staat er in Colossense 1 dat de apostel bidt. Niet voor de Efeziërs nu, maar nu deze keer voor de Colossense. Hij bidt en begeert, halverwege vers 9, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk, de roeping waarmee gij geroepen zijt, waardiglijk het evangelie, zijn twee andere schriftplaatsen, en hier, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende, als dienaren van het nieuwe verbond, en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde, dat is de kracht van de geest, het onderpand van onze toekomstige heerlijkheid, en dus met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid. Die worden heerlijkheid en kracht dus, als het ware, synoniem verklaard. En dat kan heel goed, voor zover het niet hetzelfde is, is het in elk geval zo dat deze heerlijkheid gerealiseerd wordt door en uit de kracht Gods die wij hebben ontvangen. En er staat er, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijn en heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid. En daar komt het begrip lijdzaamheid weer terug. He? Leidenschaft. We hebben zo'n Nederlands woord niet. Leidzaamheid weet toch niemand meer wat het betekent. He? Maar goed, wij hebben het er vanmorgen over gehad, dus ik laat het maar zo. Tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Want vervolgens zou die kracht Gods in onze zwakheid volbracht worden. Dat is trouwens ook al aangehaald vandaag, meen ik. En daarna staat erbij nog in vers 12, die lees ik ook maar mee. Dankende de Vader. Want we hebben al geleerd dat hem danken wil zeggen hem verheerlijken. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om, en er zei 2 Korinthe 3, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, waardoor we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hier staat om deel te hebben in de erven, de erfenis der heiligen, in het licht. En in plaats van heerlijkheid staat er nu dus licht. Maar blijft precies dezelfde gedachte. Het gaat over die erfenis, bestaande uit heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Daarna sla ik om en lees nu de verzen die ik ook al een paar keer geciteerd heb uit Colossense 3. Waar vanaf vers 1 staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, we zouden hem zoeken, hem kennen, enzovoorts. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden, of zijn, Christus die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid, en om dat laatste gaat het uiteraard, in heerlijkheid. Wanneer wij zoeken de dingen die boven zijn, dan zullen wij deel hebben aan de dingen die boven zijn. En het zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Dat is onze hoop. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus, en in verband daarmee, zouden wij niet vertragen of bezwijken. En hier staat, dood dan dus, uw leden die op de aarde zijn. En legt dit alles af en doet aan 16 inmiddels doet aan de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Naar het evenbeeld van degene die deze nieuwe mens geschapen heeft. Wij zouden het beelddragers Gods worden, dan wel veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, of veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, zoals het hier dan ook weer staat. Daarna kom ik terecht in 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 3. Colossenzen, wandelen waardiglijk den Heren. En daarnaast al, wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En nog een andere plaats, waardiglijk het evangelie. En hier staat in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. En betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Iets korter, tot zijn heerlijke koninkrijk, maar niet de minste zelfstandige naam wordt geworden. Koninkrijk en heerlijkheid, want dat is waar we aan deel zouden hebben. Zittend op tronen, heette het in Matthäus 19, en daar gaat het maar om. Daartoe zijn we geroepen, tot eerst geboorterecht, en dus om te delen in de positie van Christus. Daartoe zijn we geroepen en daartoe zouden wij wandelen waardiglijk Gode die ons geroepen heeft. Dat is een logische samenhang. En woorden van die strekking vinden wij ook elders. In bijzonder, even kijken. In bijzonder lees ik dan 2 Thessalonicenzen 2. Vers 13, vanaf vers 13 althans, waar staat, maar wij zijn schuldig altijd God te danken, God te verheerlijken, God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, u weet wel, tevoren verordineerd tot zoonschap enzovoorts, dat God u van de beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Let op, niet maar door het evangelie, heeft u geroepen door het evangelie, met de gedachte, wij worden door het evangelie geroepen om tot geloof te komen en daardoor kinderen Gods te worden. Dit gaat veel verder. Het wordt genoemd evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dat is een roeping niet alleen om behouden te worden, om kind van God te worden, om eeuwig leven te ontvangen, dan wel vergeving van zonde. En wat er allemaal meer in die rubriek thuis hoort. Maar het is, wij zijn geroepen opdat we zouden deel hebben aan de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Opdat we niet alleen kinderen God zouden zijn, zeg ik meestal, maar opdat wij tot zonen zouden worden aangesteld als eerstgeborenen zijner schepselen. Maar die uitdrukking is voor de gelegenheid van Jacobus. Maar zo wordt zelfs de evangelie genoemd. Evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Daarna sla ik weer verder om. Ik sla er geen een over. Ik neem 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Waar de apostel weer eens spreekt over zijn eigen bediening. In vers 9, om het welk ik verdrukking leid tot de banden toe als een kwaaddoener, moet ons nou langzamerhand bekend voorkomen. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, daarom vertragen wij niet. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, ter wille van de gemeente dus nu. opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. En dan zeggen wij maar uitverkorenen, zijn gelovigen, die hebben toch al deel aan de zaligheid die in Christus Jezus is. Dan zeg ik, ja, maar dat zei hij ook niet. Hij zegt, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Niet alleen maar de zaligheid, maar zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Van mijn part kan je ook lezen de zaligheid inclusief. En met grote nadruk dan, inclusief eeuwige heerlijkheid. En die heerlijkheid is een hele fase verder dan onze wedergeboorte als zodanig. Deze heerlijkheid is het resultaat van onze dienstbaarheid aan hem. En Paulus stelt zichzelf hierbij tot voorbeeld. Hij zegt dan, ik doe dit werk, ik heb deze bediening enzovoort, ben hier toegeroepen enzovoort. Maar het is een roeping die ook gericht is op de gemeente als zodanig, welker dienaar ik geworden ben, Colossense 1, opdat, en zo staat het dan hier, opdat ook zij de zaligheid zouden ontvangen, maar in het bijzonder met eeuwige heerlijkheid. En dan vers 11, dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En nu leven in de praktische zin van het woord uiteraard. En daarna indien wij verdragen, en niet bezwijken, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Hangt rechtstreeks samen met heerlijkheid uiteraard, hè? Nu als werkwoord, wij zullen ook met hem heersen. En indien wij hem verloochenen nu, hij zal ook ons verloochenen en we krijgen geen heerlijkheid. Dat is wat het is. En wij zouden hem dus niet verloochenen. Opdat wij hem dienend zouden delen in de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En daarna sla ik twee bladzijden om en kom terecht in de bekende verse van Titus 2. Titus 2, waar vanaf vers 11 staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, voor iedereen, en onderwijst ons, gelovigen, die die zaligmakende genade hebben aangenomen, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, kortom, dat wij niet zouden bedenken de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. We zouden immers getrokken worden uit deze tegenwoordige eeuw. 100% hier gaat niet. In de praktijk leven we toch in deze tegenwoordige boze eeuw. Maar onze gedachten en onze passie zou uitgaan inderdaad naar die toekomende eeuw. Het zal erom gaan dat we hem zouden dienen. En zo staat het er ook. We zouden matig, wil zeggen met matig, maar beperkt. We zouden matig leven in deze tegenwoordige aion. En dan verwachtende, want dat is kenmerkend voor het leven van een gelovige. Zijn toekomstverwachting. Het grote praktische onderscheid tussen de natuurlijke mens en een kind van God is dat de natuurlijke mens geen toekomst heeft en wij wel. Omdat we geloven in wat God gesproken heeft en naar Bijbelse maatstaven, God is per definitie degene die spreekt over de toekomst. Wij kennen de toekomst, dus wij weten waarheen wij onderweg zijn en dat geeft ons die zekerheid. En dus levende hoop, zei Petrus. En Paulus hier schrijft, we zouden zijn verwachtende, dan zijn we bezig te verwachten, dag in dag uit, van dag tot dag, de zalige hoop. En daarna wordt die hoop verklaard. Wat hopen wij dan? Namelijk, en dan, hè, maar namelijk betekent het weer. Namelijk, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Begrijp je me goed, er staat niet, verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Er staat niet dat we onze grote God en zaligmaker verwachten, er staat dat wij verwachten de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze hoop. Niet alleen de wederkomst van Christus, natuurlijk verwachten wij de komst van onze grote God en zaligmaker. Maar dat is niet wat de apostel hier zegt. Wij verwachten van hem heerlijkheid te zullen ontvangen. En daar hebben we goede grond voor om dat te verwachten, want dat staat in vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat was Galaten 1 vers 4. Maar nu staat er, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Gereinigd van boze werken om de levende God te dienen. En hier, en gereinigd, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dat is de Bijbelse boodschap. En hieraan zou men trouw zijn, is het idee. Waarna ik toch nog maar even ga naar Petrus. Rechtstreeks een aansluiting op dit vers, namelijk 1 Petrus 4, en dat zijn we ook al tegengekomen, deze waarheid, vanaf vers 12. In vers 11 staat dan weer welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Maar vooruit. En dan vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Weet je wel, vanzelfsprekend. Soms laster als kwaaddoeners, enzovoorts. Paulus schrijft aan Timotheus, meen ik, allen die God welbehagelijk willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is Paulus. En Peter zegt, zo is het nou eenmaal. Houdt u niet vreemd daarover, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u. Wij roemen ook in de verdrukkingen, zei Paulus. En Peter zegt hier hetzelfde. Opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid, niet maar in zijn openbaring, maar in de openbaring zijner heerlijkheid. Zijn heerlijkheid aan ons, die nu nog bedekt is, maar die in de toekomst zal geopenbaard worden. Opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Je kunt van hieruit gewoon weer doorlezen in Romeinen 8 vers 18. Want ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Want daarna zien we uit. De openbaring zijner heerlijkheid. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dan vers 14 meteen maar. Want daar staat, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Dan is er niks mis dus. Want de geest der heerlijkheid, u weet nog wat de term geest der heerlijkheid betekent, hè? Geest die het onderpand is voor onze toekomende erfenis. De geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen en dus onze toekomstige verheerlijking. Die geest is dat, daarom heet het geest der heerlijkheid. Want de geest der heerlijkheid, namelijk van God, rust op u. Blijkbaar, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, maak je dan geen zorgen. En ik ben geneigd het ook andersom te zeggen. Dat zou Johannes ongetwijfeld gedaan hebben. En als je niet gesmaad wordt om de naam van Christus, dan heb je grote reden om je zorgen te maken. Toch? Ja, als de duivel je niet als vijand ziet, dan is er iets fundamenteel mis. Zo zit het. En dus, indien gij gesmaad wordt onder de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid, namelijk de geest van God, rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, is zo. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dus zelfs via die lasten wordt God verheerlijkt. Niet in hun, maar in ons. En dus roemen wij in de verdrukkingen, enzovoorts. Nou goed. Waarna de apostel ook nog opmerkt dat het lijden waarover gesproken wordt alleen een lijden is om de naam van Christus. En niks anders. En dus staat er, doch dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met een ander bemoeit. Ik had er een pracht van uitspraak. Wat hoort er niet in het rijtje thuis? Het antwoord is, het hoort in het rijtje thuis. Toch? Nou goed. In vers 16, maar indien iemand lijdt als christen, vanwege Christus dus, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dit opzicht, te dezen delen of in dezen delen. Verheerlijken God wat dit betreft. En als je het helemaal letterlijk neemt, zou je dus moeten lezen dat als iemand lijdt als een christen, heeft hij alle reden om God te danken. Want zo verheerlijk men hem immers. En dat sluit aan bij Jacobus en bij Romeinen 5. Wij roemen ook in de verdrukking en we achten het voor grote vreugde wanneer we in vele verzoeking vallen enzovoort. Daar kom je zelf niet op, maar in de Bijbel wordt het zo verklaard en toegelicht. En dat is wat wij geloven, daar leven we uit en dat is wat ons dan ook uiteraard kracht geeft. Daarna lees ik nog hoofdstuk 5 vers 1, dat is een paar versen verder weer. Die heb ik ook al uit het hoofd aangehaald. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nou, dan hoeft er helemaal geen twijfel meer over te bestaan. Peter zegt, ik heb deel, nu al, aan de heerlijkheid die in de toekomst zal geopenbaard worden. En hij zegt hoe hij daaraan komt, via zijn eigen positie. Het wijden van de kudde gods, niet als heerschappij voerende daarover, maar als voorbeelden der kudde. En dan vers 14, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Kroon, namelijk heerlijkheid dus, behalen. Troon had ook gekund, want dat was wat hem ook beloofd was. Men zal beloond worden met heerlijkheid voor trouw aan de Heer. En daarna ben ik geneigd met u te lezen vers 10 tot slot van dit hoofdstuk. Waar staat de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Daartoe zijn wij geroepen. In Christus Jezus, die God, nadat wij een weinig zullen geleden hebben, die God volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daartoe zijn wij geroepen. Daarmee zijn wij afhankelijk geworden van die God aller genade. Dat wil zeggen, die God die al zijn genade geeft. Die overvloedig is met de rijkdom zijner genade over ons. Waardoor wij niet alleen eeuwig leven hebben ontvangen. Zomaar gratis cadeau en geheel voor niets. Uit zijn genade dus. Door geloof, zonder werken. Maar die God die ons zelfs geroepen heeft opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Opdat wij gepromoveerd zouden worden zelfs van de aarde naar de hemel. Hemelburgers zouden worden. Wij kunnen ons daar weinig bij voorstellen, moet ik u zeggen. Maar dat is ook niet van belang. Wat van belang is, dat God het beloofd heeft in zijn woord. En dat als wij dat geloven, werkelijk geloven, dan zal dat bepalend zijn voor heel ons leven. En langs die weg zouden wij navolgers zijn van de Heer Jezus in zijn leven op aarde, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe het maar heet. En wanneer wij zijn navolgers zijn, en inderdaad met dezelfde leidenschaft, excuses voor de Duitse term, maar met dezelfde passie inderdaad ons overgeven aan dat woord, ons beschikbaar stellen voor dat woord en voor de geest God, dus kortom, voor het werk van Christus, ons beschikbaar stellen als offer, heet dat, aan onze hoge priester, dan zal het ertoe leiden dat we inderdaad delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. Dat is de bedoeling. En een betere levensvulling is, lijkt mij, en dan zeg ik het heel sterk, is lijkt mij, dat is zwak, maar is lijkt mij absoluut onmogelijk. Dat is wat ons leven zou bepalen. Dat is de enige wijze waarop onze levens werkelijk zin zouden hebben. Zullen we de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze dag hier bij elkaar mochten zijn. En ons mochten oriënteren op de beloften die u aan ons gedaan hebt. Ons mochten bezighouden met uw heerlijkheid en de heerlijkheid die u gegeven hebt aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die onze zaligmaker en hoge priester en hoofd is. Wij danken u, Vader, te mogen beseffen, op grond van wat u ons openbaart in uw woord, dat u ons niet alleen geroepen hebt opdat we zouden delen in het opstandingsleven van onze heiland zelf, maar opdat we zouden delen zelfs als eerstelingen in zijn erfenis. En we danken u dat wij kinderen Gods geworden zijn, niet door onze werken, want dan zouden we dat nooit geworden zijn, maar dat u ons geroepen hebt op grond van uw genade en de rijkdom van uw barmhartigheid. Maar tegelijkertijd dat u ook ons roept van kinderen Gods tot zonen Gods, ons daartoe tevoren verordineerd hebt, eveneens uit die genade waarmee u overvloedig bent over ons. We danken u dan dat we u mogen kennen als de God aller genade en als de Vader der heerlijkheid, die ons uw geest gegeven hebt, opdat wij geleid zouden worden naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. We danken u, Vader, voor dit grote voorrecht, zo door het leven te mogen gaan, in het besef van onze eigen tekortkomingen en zwakheden, maar tegelijkertijd in volle bewustzijn van uw beloften, dat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. En dat we deze schat zouden hebben in aarden vaten die verbroken zouden worden, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit u. Wij danken u dan dat wij u mogen kennen. U mogen danken met onze mond. U mogen lof zingen en eren met onze tong en lippen, maar in bijzonder ook u mogen dienen met handen en voeten. Wij danken u dat we onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig en u welgevallig offer, opdat wij u zouden dienen en zouden delen in deze rijkdom der heerlijkheid, in deze erfenis die u ons beloofd hebt. En wij vertrouwen op uw belofte dat u met ons zult zijn, met uw kracht en met uw genade, opdat dit goede werk wat u in ons begonnen hebt, opdat u dat werk ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, tot heerlijkheid van ons, maar bovenal tot heerlijkheid van u. Wees u zo ons nabij, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.